Ik lees u een gedeelte uit de eerste brief aan de Korintiërs. En daarvan ook het eerste hoofdstuk, de versen 17 tot en met 25. 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met 25. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degenen die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide, Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Dan willen we samen bidden en om een zegen vragen. Heere, we zijn samengekomen rondom uw woord om stil te staan bij zo'n belangrijk element uit de Bijbel. Ja, stil te staan bij een persoon, bij Christus de gekruisigde. Een persoon van wie wij, als het goed is, zullen zeggen, Gij die mijn ziel lief heeft. En dat komt omdat u ons eerst hebt lief gehad. En uw liefde bewezen hebt op het kruis van Golgotha. Waar u zichzelf hebt gegeven. Meer had u niet te geven. En dat voor zulken die naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdienen. Heere, wanneer we die heilige grond betreden, vragen we of u ons bij de hand wil nemen. En of u ons leiden wil, ook deze avond. Waar we toch vooral ook in de bediening des woords steeds over die gezegende persoon van Christus, de gekruisigde, spreken. Heere, mag dat spreken van hem getuigen. En van wat er in hem te vinden is voor een arm verloren zondaar. Dat is toch onze opdracht en het vermaak van ons hart. Maar ook persoonlijk hebben we nodig om bij die gekruisigde te schuilen. Want als we eens voor u zullen staan, is er maar één toevlucht. Één veilige wijkplaats. En dat is Christus de gekruisigde. En o, wat zijn ze veilig, die daar hun verberging hebben gevonden, die zullen eens horen uit uw mond, komt in, gij gezegenden van mijn vader. Heere, zo bidden wij of u ons vanavond uw leiding wil geven, uw zegen wil schenken, en help ook uw dienaar om dit onderwerp te houden, vergeef onze overtredingen, om Christus wil. Amen. Geliefde broeders en ook enkele zusters zie ik. De titel van mijn lezing is ontleend aan 1 Korinthe 1 vers 23, waar de apostel zegt, doch wij prediken Christus de gekruisigde. Ik heb de lezing in tweeën gedeeld, zodat er twee lezingen zijn geworden. De eerste wil ik vooral toespitsen op de geloofskennis van Christus de gekruisigde. En de tweede wil ik vooral toespitsen op de prediking van de gekruisigde Christus. De bekende prediker en hymndichter Isaac Watts heeft een gedicht geschreven over het kruis van Christus. Dat begint met de woorden: "When I survey the wondrous cross." Wanneer ik het wondere kruis aanschouw. En dat wil ik vanavond gaarne met u doen. Om dat wondere kruis samen te bezien. En ik twijfel niet aan of dit zal ons in alle opzichten goed doen. Ik hoop dat het ons vergaan zal. Zoals Isaac Watts verder in dat gedicht zegt. Hij zegt niet alleen: "When I survey the wondrous cross." Maar hij vervolgt: "On which the Prince of Glory died. My riches gain I count but loss. And poor content on all my pride." Christus de gekruisigde. In 1 Korinthe 1 vers 23 lezen we de bekende woorden: "Doch wij prediken Christus de gekruisigde." Het gaat dus over Christus. Dat is de Messias, de gezalfde. De van God beloofde en lang verwachte zaligmaker. Maar, wat lezen we? Het gaat tegelijkertijd over de gekruisigde. Kan dat nu wel samengaan? Christus, Messias, gezalfde en een gekruisigde. Hoe kan dit met elkaar in overeenstemming worden gebracht? Dat kan toch niet waar zijn? De Messias, de lang beloofde verlosser, een gekruisigde. Daarom ergerde de prediking van Christus de gekruisigde de Jood. En daarom riep deze prediking de spot op van de Griek. De Joden wel een ergernis, zegt dan ook de apostel. De verkondiging dat de gekruisigde de Messias is, was de Joden een ergernis, een steen des aanstoots. De verkondiging van een gekruisigde Messias stond haaks op hun Messias-verwachting. De algemene gedachte van de Jood uit Jezus' dagen en de moderne Joden van heden is dat hun Messias niet sterven zal op een kruis, maar op de troon van David zal zitten en over de wereld zal regeren. De verzoeningsgedachte is het oude judaïsme en is ook de moderne Jood vreemd. Een mens moet zichzelf waarmaken. Hij moet het burgerschap in het komende koninkrijk Gods zelf verdienen. De mens heeft geen middelaar nodig die de wet voor hem vervult. Hij moet zelf de wet vervullen. Daarom ergerde zich de Jood aan de verkondiging van de gekruisigde Messias, die in de plaats van overtreders gestorven was en hun vloek gedragen had. Zij vonden dat godslasterlijk. Hun Messias zou niet gedood worden. Integendeel, hij zou de vijanden doden. En hij zou over Israël en over de wereld regeren. De apostel zegt verder: de Grieken dwaasheid. De verkondiging van Christus de gekruisigde was de Grieken dwaasheid. Wat de Joden ergerden aan de prediking van zaligheid door de gekruisigde Christus, dat verachten en bespotten de Grieken. In de eerste plaats vonden de Grieken het immoreel. Een onschuldige zou ter dood gebracht zijn om de schuldigen te redden. En in de tweede plaats achten zij de gedachte van een gekruisigde God dwaas en bespottelijk. Hoe kan een gekruisigde nu God zijn? De verkondiging van Christus de gekruisigde roept dus weerstand op onder de mensen. of je nu Jood bent of Griek, beschaafd of onbeschaafd, godsdienstig of ongodsdienstig, altijd weer is het kruis, de Jood ergernis en de Griek dwaasheid. Zo was het in de eerste eeuwen van het christendom en zo is het ook vandaag. Er leeft in de mens verzet tegen Jezus Christus de gekruisigde. De oorzaak is dat de prediking, de verkondiging van Christus de gekruisigde, de menselijke trots vernedert. Het vernedert de intellectuele trots van de Griek. En het vernedert de vrome trots van de Jood. Want het kruis roept ons toe, er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid tussen beschaafd of onbeschaafd, rijk of arm, zwart of blank, Jood of Griek. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn zij onnut, ja stinkende geworden. Het kruis van Christus zegt ons, u bent zo hopeloos verloren, zo schuldig en onmachtig, dat om u te redden en u met God te verzoenen, de Zoon van God mens moest worden en lijden en sterven op een vervloekt kruis. Het woord des kruises, zo noemt de apostel de prediking, de boodschap van de gekruisigde Christus, vernedert de mens. En daarom is het een boodschap die tegenstand en ergernis opwekt. Het is een boodschap die ons mensen ontmaskert. En vooral ons onze vroomheid afneemt. Want de kruisdood van Christus toont ons dat wij niet goed en vroom, maar dat wij goddeloos zijn. Dat wij kruisigers zijn van de Here der Heerlijkheid. Indien dit element van het kruis nooit door u gevoeld is, indien dit nooit ergernis opgeroepen heeft in uw hart, dan hebt u nog nooit in waarheid op dat kruis van Christus gezien. En dan hebt u ook nog nooit de waarheid omtrent uzelf geleerd, namelijk dat u een kruisiger bent van Christus. Juist dit element is nodig om ons te vernederen, om met Revius te zeggen, het waren niet de Joden, heer Jezu, die u kruisten. Dan zien we, deze zaligmaker heb ik doorstoken. Zijn liefde vergolden met haat, zijn dierbaar bloed vertreden, zijn tranen bespot, zijn nodigingen naast mij neergelegd. En ik heb me verzet tegen het zalig worden door hem. Ik heb getracht een eigen gerechtigheid op te richten. De mens is van nature een vijand van het kruis van Christus. De Joden ergernis en de Grieken dwaasheid. Hoe anders dacht Paulus over Christus de gekruisigde? Hij verklaart, maar het zij verre van mij dat ik roemen zou anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En aan de Korintiërs schrijft hij, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Aan alles is te merken, wanneer de apostel Paulus Jezus Christus predikte, dat hij vanuit de innerlijke diepte van zijn hart predikte, dat daar de geheime kracht van zijn leven lag. En hoe heel anders dacht ook Isaac Watts over Christus de gekruisigde, toen hij dichtte, when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Hij roept er vanuit, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. En Da Costa bijvoorbeeld, we horen hem zeggen in het kruis, zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. Waarom roemden zij in het kruis? Terwijl anderen er zich aan ergerden en er minachtend op neerzagen. Wat hebben zij in de gekruisigde Christus gezien? Deze vraag wil ik trachten te beantwoorden. Allereerst, zij hebben in de gekruisigde Christus geroemd, omdat ze door de Heilige Geest verlichte ogen op het kruis van Christus hebben geslagen. Zij waren mensen, zoals de bekende Da Costa in een ander gedicht zegt, de Almachtige. Hij heeft mijn ogen bestreken en het bewindsel des ongeloofs viel. En wat zagen zij toen? Zij zagen een schouwspel dat de wereld nooit tevoren gezien had en ook nooit meer zien zal. Zij zagen de grootste gebeurtenis sinds de schepping. Zij zagen de beminde en heilige Zoon van God, de Heere van de Heerlijkheid, onze zonden in zijn lichaam dragen op het hout, opdat overtreders van Gods wet, die naar Gods rechtvaardige oordeel tijdelijke en eeuwige straffen onderworpen zijn, zouden worden vergeven, met God verzoend, aangenomen worden tot zijn kinderen, om een eeuwigheid van heerlijkheid met God door te brengen. Zij zagen wat Isaac Watts verwoord. Love so amazing, so divine, verbazende, goddelijke liefde zagen zij. Zij zagen allereerst God in het kruis. Wanneer je alleen met vleeselijke ogen naar het kruis van Christus kijkt, zie je een gekruisigde man, een tragedie, een samenloop van omstandigheden. Dan zie je de dood van een goed mens, wiens idealen mislukt zijn, waarvan je zou zeggen, hij bedoelde het toch zo goed. Maar in ieder geval, een gebeurtenis waar God niets mee te maken heeft. Mensen, dwazen, dwalende, door hun leiders opgehitste mensen, hebben om de dood van Jezus gevraagd. Zij riepen, kruis hem, kruis hem. En de rechter Pilatus is daarvoor bezweken en heeft Jezus tot de kruisdood overgegeven. Zo bezien is de dood van Christus een tragedie. Maar als je geestelijke ogen hebt ontvangen, zie je meer. Wanneer je door de bril van de schrift en de verlichting van de Heilige Geest op Golgotha kijkt, dan zie je het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan zie je de Zoon des Mensen die gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dan zie je God werkzaam tot verlossing van een verloren mensenwereld. Als we Christus op het kruis horen roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan zeggen wij, waar was God op het kruis? Waar was God mee bezig? En dan zegt Paulus het ons in 2 Korinthe 5. Want God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. In dat onbevattelijke. In die verlating. In dat ter dood overgeven van zijn zoon. Was God werkzaam. Om de wereld met zichzelf te verzoenen. Waarom heeft Golgotha plaatsgevonden? Waarom is Jezus gekruisigd? Wat ligt erachter? Het is niet zomaar een gebeurtenis. Een toevallige samenloop van omstandigheden. Het is niet alleen maar een werk van mensen. Er is hier iets meer aan de hand. Een groot geheimenis ligt erachter. Petrus zegt het op de Pinksterdag. Deze dan, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij aan het kruis gehecht en gedood. God heeft er zijn hand in gehad. Het is geschied naar Gods raad. God had tot de kruisiging van Jezus besloten. De handen van mensen hebben het wel gedaan. Zij blijven ook verantwoordelijk voor hun daden. Maar God had het besloten. Het kruis van Golgotha is geen onopgelost raadsel. Het heeft een plaats in de raad Gods tot verlossing van zijn gemeente. De gekruisigde Christus is het centrum van het eeuwige voornemen van God. Hij is de grote gedachte van de raad Gods tot zaligheid van zijn uitverkorenen. Het kruis van Golgotha is de weg. Voor God de weg. Om het grote doel te bereiken. Dat hem van eeuwigheid voor ogen heeft gestaan. Namelijk. Om door de dood van zijn zoon. De middelaar Jezus Christus. Al zijn volmaaktheden bekend te maken. Satan de kop te vermorzelen. En de gemeente van zondaren. Die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Zalig te maken. Het lam is geslacht van voor de grondlegging der wereld. Het kruis was in de eeuwigheid bij God bekend. Besloten. Gepland. God heeft het kruis van eeuwigheid in zijn gedachten gehad. De gekruisigde Christus is dan ook het centrum van Gods eeuwig voornemen. Het boek des levens en het boek des lams horen bij elkaar. Zaligheid door de gekruisigde Christus is van alle eeuwigheid de centrale gedachte van God geweest. En tegelijk is het kruis van Golgotha het centrum van de gehele heilsgeschiedenis. Het kruis mogen we de grootste daad noemen die de drie enige God ooit heeft ondernomen. Het is de climax van alles. Het kruis heeft dus allereerst te maken met God. Het kruis heeft een Godgerichte betekenis. Natuurlijk, het heeft te maken met de duivel. Zijn kop moest vermorzeld. Het heeft te maken met het kwaad der zonde. Dat moest gestraft. Het heeft te maken met de zaligheid van zondaren. Die moesten gered. Maar het heeft vooral en allereerst te maken met God. En wel met Gods liefde. Daar is het allemaal uit voortgekomen. Nee, het heeft niet te maken met een God die toorn was. En die liefde gemaakt is door het sterven van Christus op het kruis. Maar het heeft te maken met een God die liefde is. In het diepst van zijn wezen. En uit dat eeuwig liefdehart is de gedachte van het kruis ontsproten. Zo heeft ons Jezus het kruis verklaard. Toen hij leerde, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De eeuwige liefde Gods tot zijn gemeente is de oorsprong van het kruis van Golgotha. Op het kruis van Golgotha zien we inderdaad love so amazing, so divine. Maar was daarvoor de kruisiging van de Zoon van God wel nodig? God kon toch gewoon hebben vergeven? Hij kon hoogstens berouw geëist hebben, maar meer toch niet? Wanneer de zon daar berouw heeft, kan God toch gewoon zeggen, ik vergeef je. Zo redeneert de moderne theologie. De moderne theologie beseft niets van Gods heiligheid en heeft geen notie van het kwaad van de zonde. En daarom verstaat men het kruis van Golgotha niet. Men kan er alleen van zeggen, het was wel mooi van Jezus om zijn leer met zijn dood te bezegelen. Maar niet noodzakelijk. Gods liefde vergeeft immers. En dat is alles. Allen die zo redeneren, hebben twee belangrijke zaken niet begrepen. Ten eerste, de natuur van God, dus wie God is. En ten tweede de natuur van de zonde. Wat de zonde is. God is anders dan wij zijn. Zo komt hij in de Bijbel naar voren. Als de geheel andere. Wij verstaan niets van Gods wezen. Van zijn karakter. Van zijn vlekkeloze heiligheid. Van zijn onkreukbare rechtvaardigheid. Hoe zouden wij dat ook kunnen? U en ik, wij kunnen niet meer bevatten wat vlekkeloze heiligheid is. Want wij zijn onheilig en vol smetten. We kunnen evenmin bevatten wat absolute rechtvaardigheid is. Wij weten niet wat recht is. Wij zijn krom in ons denken en doen. Maar God is een licht. En gans geen duisternis is in hem. God is rechtvaardig en heilig. Hij kan de zonde niet zonder toornig te worden aanzien. Hij heeft het Mozes geopenbaard op de berg. Dat hij de schuldige geenszins onschuldig had. Het zou een gebrek, een onheiligheid, een onrechtvaardigheid in God zijn, om de zonde niet te straffen. Allen die zeggen God kan toch zo vergeven, daar was Jezus kruisdood toch niet voor nodig, hebben niet begrepen wie God is. Ze hebben zich een God van eigen maaksel bedacht. Het tweede wat de moderne theologie niet verstaat, is de natuur van de zonde. De zonde is voor God een groter kwaad dan wij kunnen bedenken. Wij beschouwen de zonde als een klein vergrijp. Een defect in ons karakter. Een vergeeflijke zwakheid. Maar de zonde is een verschrikkelijk kwaad. Dat zie je als je eraan denkt wat de zonde heeft voortgebracht. Het maakte goede heilige engelen tot duivelen. Het maakte van de mens die naar het beeld Gods gemaakt is, Een zondaar wiens natuur verdorven is. Het bracht de dood in de wereld. Het bracht de aarde onder de vloek. Maakte de arbeid zwaar. De zonde verstoorde de harmonie en de vrede in de schepping van God. Dr. John Owen zegt dan ook, de zonde, zowel de eerste zonde van Adam, als alle zonde, keert zich tegen God en alles van God. En deze man laat zien dat de zonde zich keert tegen Gods goedheid en tegen Gods heiligheid, tegen Gods rechtvaardigheid en tegen Gods liefde, tegen God en tegen alles van God. En het is een geweldige uitdrukking van de ogen. Daarom haat God de zonde, omdat de zonde hem haat. God haat de zonde met de intensiteit van zijn heilige natuur. Hij kan de zonde niet tolereren en toestaan. Denk aan Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Na de val in het paradijs leek het dan ook onmogelijk dat een mens ooit weer hersteld zou worden in Gods gunst en gemeenschap. De mens had van de verboden boom gegeten. Hij had getracht als God te worden. Hij heeft Gods gebod overtreden, het verbond verbroken, Satan geloofd, God tot een leugenaar gemaakt. Het beeld Gods verloren, waarmee hij begiftigd was. Hij heeft de eer van God gekrenkt. Hier kan maar één vonnis opvolgen. De bezoldiging van de zonde is de dood. God kon naar zijn rechtvaardigheid niet anders dan Adam en Eva straffen. En in hen het ganse menselijke geslacht. Naar menselijke maatstaven zou de val van de mens in het paradijs het einde geweest zijn van het menselijk geslacht. Er leek voor God geen weg te zijn om zijn liefde aan het verloren geslacht van mensen te bewijzen. Hoe zou God kunnen vergeven en getrouw blijven aan zichzelf? Het scheen dan ook dat Satan in zijn opzet geslaagd was om God in de mens te treffen. Gods plan met de mens was voorgoed verijdeld. En hier nu heeft Gods wijsheid een weg gevonden. Om Satan de kop te vermorzelen, de mens zalig te maken. En zijn heerlijkheid groter te maken dan wanneer de zonde nooit in de wereld was gekomen. Het antwoord is het kruis van Golgotha. Op het kruis zien we Gods manier om het kwaad van de zonde te overwinnen en zichzelf te verheerlijken. God maakt van de zonde, die door de duivel in de wereld is gebracht, een kanaal om zijn genade en heerlijkheid te bewijzen. En God neemt de zonde als een occasie, zeggen sommige oudvaders, als een gelegenheid om zichzelf te verheerlijken. Wat de duivel ten kwade heeft gedoeld, werkt God ten goede uit. God onderwerpt alles, zelfs de zonde, aan de verheerlijking van zichzelf. God zorgt ervoor dat de zonde wordt gestraft en de zondaar genade wordt bewezen. Hij vindt een weg om in de redding van zondaren zowel zijn rechtvaardigheid als zijn barmhartigheid te laten schitteren. Het is de weg van borgtocht en plaatsbekleding. De grote Bijbelse leer van borgtocht. Het kruis van Golgotha is dan ook de grootste tentoonspreiding van goddelijke wijsheid. En daarom verbindt de apostel de prediking van de gekruisigde met wijsheid. Hij zegt, doch wij prediken Christus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen worden, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Op Golgotha zien wij Gods onbevattelijke en eeuwige liefde. Op het kruis zien we wat Gods liefde tot verloren zondaren is, waarin die liefde bestaat. Romeinen 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. En wat is het karakter van die liefde? We lezen weer in de Romeinenbrief. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat is de liefde Gods. Nee, de liefde Gods is niet de liefde Gods van de moderne theologie, die ten koste van de rechtvaardigheid zegt, ik zal het kwaad maar door de vingers zien. Maar de echte liefde Gods is die liefde die om zondaren te sparen, de zoon niet spaart. Dat is echte liefde. En dat zag Isaac Watts toen hij dichtte. Love so amazing, so divine. En dat kende Paulus. Hij schrijft ervan. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven heeft. De vraag is, hoe krijg ik dit alles vervullend gezicht op de gekruisigde Christus? Dat mij met Isaac Watts doet zeggen, when I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. En wat is het geheim? Achter de woorden van de vroegere fariseer Paulus, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht, ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Hoe kom ik tot deze zaligmakende kennis van Jezus Christus en die gekruisigd? Door twee dingen. Door een gezicht op onszelf. En door een gezicht op de gekruisigde Christus. Nee, niet afzonderlijk. Maar samen. Niet slechts wet. Maar wet en evangelie. Alleen een gezicht op onze zonden. En niets te zien van Gods genade in Christus zal ons in de wanhoop storten. Wanneer God door zijn geest ons ter verantwoording roept en onze verborgen zonden stelt in het licht van zijn aanschijn, moeten wij met Jesaja roepen, wee mijner, want ik verga. God te zien in zijn heiligheid. En jezelf te zien in je zondigheid en onreinheid. God te zien in zijn rechtvaardigheid. En jezelf zo schuldig te weten. Dat is omkomen. En daarom moet een gezicht op onze schuld en vloekwaardigheid vergezeld gaan van een gezicht op het verzoenend bloed van Christus. Maar ook het andere is waar. Alleen een gezicht op de gekruisigde Christus. En niets zien van je zonden, van je strafwaardigheid, van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Dat zal vermetel maken. Dat is de oorzaak van het oppervlakkig geloof dat zegt, we hebben niets te vrezen, want Jezus is voor ons allemaal gestorven. De kennis van zichzelf in zijn vloek en doemwaardigheid, de diepte van aarde ontbreekt aan dat geloof. Maar een blik op onszelf en een blik op de gekruisigde Christus bewaart zowel voor vermetelheid aan de ene zijde als voor wanhoop aan de andere zijde. Allereerst is dus nodig dat wij de blik op onszelf slaan en de waarheid omtrent onszelf leren verstaan. En er is maar één spiegel die mij de waarheid vertelt omtrent mijzelf. De spiegel van Gods volmaakte wet. Wat is het nodig om daarin te kijken? Niet haastig, zoals een vergeetachtige hoorder, en verder te lopen en vergeten wat je gezien hebt, maar daarin jezelf te zien in je ware kleuren. Wij krijgen nooit een recht gezicht op Christus de gekruisigde, indien wij geen gezicht hebben op onze zonden en ellenden. Wij kunnen het kruis van Christus niet verstaan, zonder te weten en met het hart te beleven. De toorn die Jezus droeg, had ik moeten dragen. De vloek die Christus trof, had mij moeten treffen. En de straf die Jezus onderging, had ik moeten ondergaan. Zo moet je op het kruis kijken. Indien dit gezicht op de zonde en op onszelf ontbreekt, brengen wij het niet verder dan de dochters van Jeruzalem weleer, die weenden om de pijn van de lijdende Heer, en vergaten dat zij zelf door hun schuld hem de kroon hadden gevlochten en de beker hadden gevuld. Dan kijk je onaangedaan op het kruis. Dan kijk je erop als toeschouwer met medelijden. Dan kijk je er altijd onvernederd op. En niet als een mens die zegt, ik heb u de kroon gevlochten. En de beker gevuld. Dan denken wij dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. En zien we niet, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Waar de zonde niet wordt gezien, daar wordt ook Jezus niet gezien. En toch is er meer nodig dan een gezicht op onze zonden. Velen denken alleen een gezicht op de zonde, dan komt het allemaal in orde. Maar daar kom je mee om. Zoals Kain en Judas daarmee omgekomen zijn. Er moet dus ook een gezicht zijn op de gekruisigde Christus. Niet alleen voor onze zaligheid en voor onze vrede met God, maar ook voor de ware boetvaardigheid. Er is verschil tussen de kennis van zonde die verkregen wordt, door in de spiegel van de wet te zien, en de kennis van de zonde die verkregen wordt, door in de spiegel van het evangelie op de gekruisigde Christus te zien. In het begin van de bekering zien Gods kinderen veel van het kwaad van hun zonden, de heiligheid van God, de vloek van de overtreden wet, de naderende dood, de eeuwigheid en weinig van Christus. En dat maakt de boetvaardigheid waarmee de bekering begint voor een groot gedeelte wettisch en slaafs. En de schrift noemt het dan geen boetvaardigheid, maar overtuiging van zonde. Het is een kennis die ontspringt door een gezicht op de goddelijke wet. En die de dreiging en met vrees vervult. Men bedenkt dan zijn zonden en zijn vervloeking voor God. Het brengt meestal tot grote verslagenheid. En doet roepen met de stokbewaarder, wat moet ik doen om zalig te worden? Maar de evangelische, de ware boetvaardigheid, is slechts daar, waar de zondaar niet alleen ziet op zijn zonden en vervloeking, maar tegelijk ziet op de gekruisigde Christus. Het is en blijft waar. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Toch hebben we dan slechts de diepste overtuiging van de grootheid en de zwartheid van onze zonde. En de tederste en diepste droefheid over ons bedreven kwaad. Wanneer we zien op de vergevende liefde van God in de overgave van Christus op het kruis. Er is geen verbrokenheid vanwege de zonde, die zo waar, zo diep, zo teer, zo heilig, zo vernederend en ook zo genezend is, als die voortkomt uit een gezicht op de gekruisigde en door onze zonden doorstoken zaligmaker. Een wettische boetvaardigheid of overtuiging van zonde gaat in de regel vooraf aan de evangelische boetvaardigheid. Maar de ware tranen over de zonde vloeien uit het oog dat gelovig ziet op de liefde van Christus, die zijn lichaam wilde verbreken en zijn bloed vergieten tot verzoening van de zonde. De Heilige Geest zou deze evangelische droefheid werken in de bekering van de Joden. Dat lezen we in Zacharia 12. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Wanneer de overtuigde zondaar onder de last van zijn zonden vanuit zijn nood en vrees voor Gods toorn opziet naar een gekruisigde Jezus, zoals hij hem in het evangelie wordt verkondigd, dan ziet hij ten eerste wat zonde is. In Christus lijden en sterven, in de klacht van de verlatenheid, in de roep mij dorst, zien we de zonde in zijn zwartste kleuren. Want dan zien we wat de zonde Jezus heeft gekost. Nergens anders in de gehele schepping, niet op aarde, niet in de hel, zien we een duidelijker spiegel van het kwaad van de zonde dan in de gekruisigde Christus. Zo schrikkelijk is de zonde. Eer dat God die ongestraft liet blijven, heeft hij die aan zijn lieve zoon gestraft. Dan zien we wat de liefde van God is. Want op Golgotha zien we God. Zijn enige geboren zoon overgeven in verlating en dood. Om zondaren die de eeuwige dood verdienen, te redden van het verderf. Golgotha doet ons met de apostel zeggen, hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Op Golgotha zien we vooral wat de liefde van Christus is. Op Golgotha zien we werkelijkheid worden. Wat Jezus over de liefde heeft gezegd. Niemand heeft meerder liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Dat zien we dan ook op Golgotha. Daar zien we hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. De naam Jezus, de naam zaligmaker, schijnt op het kruis op zijn schoonst. Liefde zien we op het kruis. De stervende liefde van Christus. Liefde die de kennis te boven gaat. Christus zichzelf offerende voor de zonde, zich overgevende in de vervloekte dood, opdat zondaren met God verzoend zouden worden. Op Golgotha zien we inderdaad, love so amazing, so divine. Dit te zien werkte de ware boetvaardigheid. Niets is bij machten. De zondaar dieper te vernederen dan een gezicht op de gekruisigde Christus. Wij kunnen ook niet tot het kruis van Christus naderen en er gelovig op zien zonder een herinnering te ontvangen aan onze zonden. Zijn doornenkroon, zijn doorstoken zijde, de vloek die hij draagt, de spot die hij ontvangt, de verlating Gods die over hem komt, de dood die hij sterft. Alles roept ons toe dat dit al geschied is vanwege mijn zonden. Dat maakt de boetvaardigheid diep en evangelisch. Dat is een boetvaardigheid die niet zozeer voortkomt uit de strengheid van de wet, maar voortkomt uit de genade en de ontferming van het evangelie. Het is een boetvaardigheid die niet zozeer verbonden is met de vrees voor de hel, maar met de hoop op de hemel. Er is geen boetvaardigheid die zo waar is als die voortgebracht wordt door een gezicht op een gekruisigde Christus. Er zijn geen tranen zo oprecht en geen vernedering zo diep als die opgewekt wordt wanneer je met een verbroken hart ziet op een verbroken Jezus. De bloem van de ware evangelische boetvaardigheid groeit en geurt alleen bij de doorstoken Jezus. Maar niets is ook bij machten om de zondaar sterker te vertroosten dan een waar geloofsgezicht op de gekruisigde Jezus. Dat brengt redding, verlossing en aanstonds. Het brengt de ziel genezing en vrede met God door het bloed des kruises. En dat gezicht op die gekruisigde en het verstaan van de liefde van Christus leert ons dat alles wat ons nog overgebleven is geloven is. Het enigste antwoord op de verbazende liefde van Christus is dat je jezelf aan hem overgeeft. En zegt wat ze van David zeiden. Wij zijn u, o David. En met u zijn wij. O gij, zoon van Isaïe. Allen die onder de verterende last van hun zondeschuld, de donkere schaduwen van de dood, de beschuldigingen van het geweten, de aanvallen van de duivel, de blik hebben geslagen op de gekruisigde Christus, hebben ervaren. Er is leven, eeuwig leven, in één blik op Jezus. Dikwijls hebben zij het eerst overal gezocht. Maar het maakte de kwaal alleen maar erger. En de ziel vond geen vrede. Maar toen de blik op de gekruisigde werd geslagen. Toen we op hem zagen. Die zichzelf gegeven heeft. Tot een verzoening voor de zonde. Toen vonden we rust en vrede. En dat aanstonds. Het is zo waar wat die oude lekenprediker tot de jongeman Spurgeon zeide. Nooit, nooit zul je rust of vrede vinden. Tenzij je ziet op de gekruisigde Christus. Dan wordt het waar. Ik zag en ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Waarlijk, broeders, een gezicht op de gekruisigde Christus, vermengd met een gezicht op onze zonden. En een gezicht op onze zonden vermengd met een gezicht op Jezus, is en blijft een van de rijkste momenten in het leven van Gods kinderen. Petrus zegt ervan, in de welken gij u verheugt, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wie zo op het kruis van Christus ziet, zal Isaac Watts nazeggen. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Het is een liefde die alles opeist. Die maakt dat wij voor eeuwig schuldenaar blijven aan vrije genade. Die ons hart inneemt. En met Paulus doet zeggen, en wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. De gekruisigde Christus. Hij is dan ook de verheerlijking van al Gods deugden. Hij is de troost van verloren zondaren. Hij is de inhoud van de prediking. En laat het daarom bij ons zijn, zoals het bij Paulus was. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Dan willen we met gebed afsluiten. Heren, we hebben de heilige grond van het kruis van Golgotha betreden. En we hebben het gezien. Love so amazing, so divine. En laat dat onze harten vervullen, Heere. Want dat zal alles van ons vragen. Dat vraagt een inzet die zo anders is dan het zoeken van zichzelf. Dat vraagt een inzet die ons doet zeggen, want de liefde van Christus dringt ons. Dat is iets anders dan ambitie. Dat is zoeken zielen voor Christus te winnen. Anderen te laten zien wat onszelf ontdekt is. Love so amazing, so divine. Heere, wil dat toch in ons werken? Wat heeft de kerk dat nodig, Heere? Want dat alleen bewerkt ook eenheid en broederschap. O, wil ons vergeven. Vergeven dat wij u zoveel uit het oog verliezen. En dat de blik zo dikwijls ergens heen dwaalt, ergens anders. Richt onze blik op u. Troost ons hart, Heere. En sterk ons in onze dienst. En doe ons weten dat we bij dat kruis altijd terecht kunnen. Met alle strijd en duisternis, zonde en ongerechtigheid. Omdat Christus medelijdend hoge priester is en het ganse werk heeft volbracht. We vragen het alles om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu nog zingen. Psalm 89. Het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er volgt, verder volgt in dat derde vers van Psalm 89.